Naar aanleiding van de laatste verse van Filippenzen 3... waren wij terechtgekomen in enige andere schriftplaatsen... waar expliciet gesproken wordt over wat dan in 1 Thessalonicenzen 4 heet... de opname van de gemeente. Althans, het werkwoord staat daar voor opnemen. En zo heet het trouwens ook in... Openbaring hoofdstuk 12. Maar in dat verband heb ik u meegenomen naar nog een paar andere schriftplaatsen. En de vorige keer waren wij in 2 Thessalonicenzen 2. Ik doe dat zo uitgebreid omdat nou eenmaal die hele zogeheten opname van de gemeente ter discussie staat. In het algemeen zelfs volkomen onbekend is. En soms wordt er ook mee gespot, om zo te zeggen. Omdat men geen flauw idee heeft waar het over gaat. Maar ja, dat is nu helemaal zo, hè. De grote menigte, de grote meerderheid. Het is een understatement. De grote meerderheid van het christendom heeft geen flauw idee waar het over gaat. Überhaupt niet. Dus ja. En ik roep dan ook altijd meteen, dat doe ik nou dus ook weer... men weet niet wat de gemeente voor een ding is, toch? De wederkomst van Christus, daar weet men überhaupt niks van. Men weet hooguit iets over het vergaan van de wereld. Dat schijnt iedereen toch in zich te hebben. Dat idee van, het kan toch niet zo voort blijven bestaan. Vandaag of morgen moet het toch ontploffen of imploderen of dan... Dan is de stroom op, of de benzine op, of wat er maar op is, dan weet u wel. Dus dat zal dan wel. En ik zeg altijd, als je vandaag zegt dat je gelooft dat morgen de Heer wederkomt, dan staat er in de krant dat je gezegd hebt dat de wereld vergaat. Dat denken ze dan. Ik weet niet waarom. Toch? Men weet niet beter. Omdat men ook helemaal geen interesse heeft in de Bijbel, hè. Ik kan in het christendom tegenwoordig beter nog terecht met de Koran dan met de Bijbel, denk ik, langzamerhand. Maar vooruit. Houd het erom.
Er is één man die het heeft gegeven dat verbindelijk akkoord het alleen, maar dat is niet de dag afgenomen.
Die man in Schotland was er.
Nee, die heeft een stuk uit de Koran gelezen ja. In de kerk.
Maar ja,
is
ja. 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 Nou ja, goed, je kunt ook goed met de Koran terecht bij het CDA, hoor. En, ja.
Wat is het CDA? Ja, kom
dan. Dat is door die partij van die Vries, of niet? Ja. Van de Jonkheer. Nou ja, laat maar zitten. Ik probeer alleen maar te zeggen van... ja, men weet daar helemaal niks van. En als er dan al enige vragen over bestaan... ontstaat er meteen een uitgebreide discussie... ontploft er een bom op internet, zal ik maar zeggen. Er wordt er wat afgechillopt, links en rechts. En gescholden over en weer. En zo, man, oh man. Men heeft geen idee waar het eigenlijk over gaat. Sprak hij arrogant. Maar ja, dat heb je als je nooit in je Bijbel leest. En ook niet wil weten wat God te zeggen heeft, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk, hè. En vandaar dat ik er toch wat uitgebreider bij stilsta... om u te laten zien dat deze schriftgedeelten... die hier wat uitgebreider over spreken... wel degelijk met elkaar harmoniëren... dat het allemaal in elkaar grijpt... dat het een en dezelfde waarheid is... en dat het goed uitgelegd wordt, ook in de Bijbel... waarom die dingen zijn zoals ze zijn. Dat wil zeggen, waarom die dingen zo zullen gaan... en waarom dat ook een noodzakelijke gebeurtenis is. Als de gemeente samen met Christus in heerlijkheid zou verschijnen... in de wederkomst van Christus... om op aarde zijn koninkrijk op te richten... en in elk geval ook de troon van David in Jeruzalem te herstellen. Kortom, nog een keer... als de gemeente samen met Christus moet wederkomen hier op aarde... moet de gemeente noodzakelijkerwijs... omdat wij nog hier zijn, moeten we noodzakelijkerwijs hem tegemoet gaan in de lucht. En er staat er dat dat gebeurt ook nog samen met degenen die ontslapen zijn, want die zullen eerst opstaan en daarna bij die levend overgebleven zijn, zullen er samen met hem worden opgenomen. Daar heb je het begrip opname. Worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Enzovoorts. En dat was 1 Thessalonicenzen 4. En, maar wij waren vorige keer in 2 Thessalonicenzen 2. Waar de Thessalonicenzen kennelijk ook het een en ander, nou ja, niet meer wisten. Ze waren het kwijtgeraakt. Dat gebeurt in onze dagen ook. Als ik daarover moet vertellen, dan ben ik de hele avond bezig, zo, zonder meer. Over hoe dat gaat. Over dat men dingen weet en gelooft. En na verloop van tijd weet men ze niet meer. En raakt men ze helemaal kwijt zelfs. Gebeurt. Maar goed, zo was het bij de Thessalonicenzen. Ze waren verleid geworden. Dat komt omdat, dat staat in vers 3, dat u niemand verleidde. Maar dat betekent natuurlijk dat dat wel gebeurde. En dat is natuurlijk omdat die verleider actief is. Dat wil zeggen, die figuur die daarna genoemd wordt, de mens der wetteloosheid, heb ik u gezegd, vers 3, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderft. Want die, dat is gewoon de duivel, en die gaat nu al rond als een, wat nog steeds moet ik zeggen, die gaat nog steeds rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden, en hoe dat heten mag, de verleider, de leugenaar van de beginnende verklager der broederen, en hoe die maar heet, zijn geen titels, lijkt mij voor hem om trots op te zijn. Maar het zijn wel titels die in de Bijbel genoemd worden. Het is degene namelijk, vers 4, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd wordt. Of als God geëerd wordt. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Die zich tegenstelt tegen en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, zodanig dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten. Waarna iemand erbij gezet heeft zichzelf vertonende dat hij God is, denk ik, omdat die laatste zin, die staat niet in alle handschriften. Die is dus of daaruit verdwenen, dat kan, of het is andersom, de zin is ooit toegevoegd. Ik denk dat die toegevoegd is. Maar dat is mijn mening, dat doet er niet zoveel toe, maar ik denk dat die toegevoegd is en dat de zin zichzelf vertonende dat hij God is een commentaar is op de zin er meteen voor, alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten. Dat is het laatste deel van vers 4 van 2 Thessalonicenzen 2. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En de apostel zegt dan in vers 5, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Ja, dat ik zal nooit vergeten dat ooit een keer in mijn jonge jaren in die gemeente waar ik ben opgegroeid, in de gemeenschap, of gemeente, de vergadering waar ik ben opgegroeid in Bodegraven, iemand aan mijn vader vroeg, die daar bijbelstudies gaf uiteraard, vroeg aan mijn vader, zou u niet het volgende seizoen in de bijbelbesprekingen, want zo heette het, zou u willen spreken over dat en dat onderwerp? En dat ben ik nooit vergeten dat hij dat vroeg. Om een eenvoudige reden, dat bij mij begonnen alle belletjes te branden en lampjes te rinkelen, roep ik altijd. Alarm, het alarm ging op. Hoezo? Weet die man dat niet? Die broeder? Die ken ik vanaf, die kent mij vanaf mijn geboorte, zal ik maar zeggen. En ik was toen 14, 15, 16, 17, weet ik het. En die vroeg, zou u volgend seizoen daarover willen spreken? Nou, kan het zijn dat ik het compleet verkeerd begrepen heb. Daar hou ik het maar op. Maar hij vroeg het wel en ik dacht dan meteen, hoe bestaat het? Wat voor belang heeft de man daarbij? Weet hij dat nog niet? Zie? En dat is altijd bij me gebleven, niet tegen die broeder, want ik begrijp ook wel dat hij het kan gevraagd hebben ter wille van iemand anders of zo. Of dat hij het nodig vindt voor de rest van de club, hoe zeggen ze iets? Dat zo'n onderwerp weer eens ter tafel komt. Dat kan natuurlijk aan het al. Maar het is me wel bijgebleven. En in de loop der tijd heb ik het toch vaak gezien dat mensen die beter moesten weten, domweg. niet meer weten waar het over gaat. En soms de meest fundamentele Bijbelse waarheid zijn kwijtgeraakt. Dat gebeurt. Ja, hoe dat kan? Ja, die dingen moeten levend blijven, weet u wel. Daar moet je mee bezig blijven. Het is met zoveel dingen zo. Dat je, ja... Iemand legt je een keer wat uit, je past het een keer toe, daarna is het mooi. En over 3 jaar heb je het weer nodig. Hoe was dat ook alweer? Hoe ging dat ook alweer? En dat weet je niet meer. Ik niet de mensen, want ik heb een slecht geheugen, dat weet u. Dus ja, dan moet je het wiel overnieuw uitvinden. Of opnieuw te biechten bij iemand van... Ja,
hoe zat dat ook alweer?
Ja, hoe zat het ook alweer? Maar ja, als je dat maar zo weinig nodig hebt, dan verdwijnt dat. En daarom, Bijbelse dingen moet je levend houden, moet je actueel houden. En daarom, dat is de enige reden waarom gelovigen in hun leven regelmatig bij elkaar komen. Waarom er zoiets bestaat als wat wij kerkdiensten noemen. Nou ja, waarom wij bij elkaar komen om gezamenlijk dat woord van God te openen. De enige reden dat dat leven blijft en dat dat woord actief blijft, dat we erover moeten nadenken enzovoorts, en dat we gevuld worden met dat woord van God constant. Of we de dingen al weten of niet weten, ja, dat heeft er niet zo heel veel mee te maken. De bedoeling is dat het een kwestie is van voedsel eten. Het is net als met het manna in Exodus 16, meen ik. Dat is gewoon elke dag. Dat is met voedsel. Ik ben het brood des levens, zei de Heer. En dat is niet dat je dit 1 keer eet, maar dat blijft gewoon zo. Zie? En dan raak je het ook niet kwijt. En hetzelfde geldt voor wat wij dan gemakshalve in smalle zin het profetisch woord noemen. Voordat je het weet, ben je het kwijtgeraakt. Hoe zat het ook alweer? En daarom hebben we het erover. En die Thessalonicenzen... Tot hen schrijft de apostel, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Niettemin waren ze door een schrijven, alsof het van Paulus was, waren ze in de war gebracht. En dachten ze kennelijk dat de dag des Heren was aangebroken. Dat is een merkwaardig verschijnsel. Zodra er ergens wat ernstigs gebeurt, is er altijd wel iemand die zich christen noemt, die zegt dat het oordeel van God is wat losgebarst is. Zo gaat het, nog steeds. Nee, voorbeelden te over, maar ik zal ze u besparen. Maar zo gaat het, er gebeurt wat ernstigs en men zegt, ja, dat is oordeel. Want God straft onmiddellijk, hè. Enzovoort. En als ze het zwembad open doen in het harde op zondag, dan steekt de heer de Veluwe in brand. Ja, dat was 1969. Nee, maar,
Jawel, maar daar ben ik als sterk op, omdat daar wonders toegestaan is.
Nou ja, zoiets. Ja. En die wervelwind over New Orleans, waar ik wel wat mee heb. Katrinka, was dat weer? Dat was natuurlijk omdat het zo'n goddeloze stad is en zo. Ja, dat zal allemaal wel. En zo verder enzovoorts. Waaruit blijkt dat men ook niet weet dat wij leven in de bedeling der verborgenheid. Maar de heer gewoon gezegd heeft, nou als je dan zonder mij wilt doen, dan doe het dan maar zonder mij, dan doe ik niks. Dan bekijk het dan maar. De heer doet dat niet. Maar vooruit. Maar die misverstanden bestaan tot vandaag. Hè? Ja. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? Ze dan zo vertrouwen op het woord van Paulus en in de war raken door een brief die van Paulus geschreven zou zijn, zegt Paulus, nou je weet dat ik was bij en ik heb je het een en ander verteld. Ben je dat vergeten? Kortom, de dag des Heren is niet aangebroken, die komt namelijk niet, tenzij vers 3... dat eerst de afval gekomen is. Daar hebben we het over gehad, want het is de afval uit Daniel 8 in het bijzonder. Eventueel Daniel 7 ook, maar die hebben we aangehaald. De afval. En dan, als dat zo is, die afval, die afgoderij, Dat is bij gelegenheid dat er geopenbaard wordt of is de mens der wetteloosheid. Degene die zal menen de wet, de tijden en de wet te veranderen, weet u nog, tijden in het onderwijs. Weg met alle vaststaande dingen, weg met de normen en waarden. Want dat is wat wet is. En dan breekt er een nieuwe tijd aan. The New Age. Ja. Maar dat gaat gebeuren, maar dat komt pas in de toekomst. Dat is nog niet gebeurd, was ook in de dagen van de Thessalonicenzen nog niet gebeurd. En dan staat er in vers 6, en nu, en het wordt herhaald in vers 7, nu, en dan vers 8, als dan. Zodat je, ik van tevoren erop wijs dat het toch een soort chronologische lijn in zit. Nu is nog niet de dag des Heren aangebroken, die uit vers 2. Want dat wacht op die gebeurtenissen die hier staan en die in de Oudtestamentische profetieën waren aangekondigd. Maar die mens der wetteloosheid, die zoon des verderfs, die komt wel, ooit. Dat wil zeggen, die zal geopenbaard worden, want zo heet het in vers 3. Hè? Dag des Heren komt niet, tenzij dat geopenbaard zij, dat je niet meteen leest dat gekomen is, want dat staat er niet. Hè? Dat geopenbaard zij, en dat woord openbaren is nou eenmaal het tegenovergestelde van verbergen. En als iets of iemand in de toekomst geopenbaard zal worden, want dat is toch wat gezegd wordt, dan suggereert dat op zijn minst dat diezelfde figuur of datzelfde iets voor die tijd verborgen is. Nog sneller, als die figuur in de toekomst geopenbaard zal worden, dan tenzij anders vermeld, betekent dat hij in onze dagen verborgen is. Nu. Nou ja, in de dagen van de Thessalonicenzen, in de dagen waarin de brief geschreven werd. Maar het is nog steeds zo. En dat staat er dus ook. Want vers 6 zegt, en nu, wat wederhoudt, weet gij. Daar kan je natuurlijk soepeler laten lopen, zo'n zin, door te lezen als wat hem nu wederhoudt. Maar ik wijs er maar op dat dat er ook niet staat. Het gaat echt om nu, daarom staat het aan het begin van de zin. En nu, en dat en nu van vers 6 staat in elk geval tegenover, en als dan uit vers 8. En dat gaat over twee verschillende tijdstippen. Dan wel perioden, net wat u wil. En nu vers 6, wat wederhoudt, dat hem, ja, ik heb u dat vorige keer verteld, hè. Die zin, en misschien ben ik het vergeten, maar ik neem aan dat ik u dat vertelde. Die zinnen hier, die zijn nogal een beetje kort. En er worden nogal woorden weggelaten die wij er graag ingehad zouden willen hebben. Omdat zo'n zin dan wat soepeler loopt. Maar de apostel is kort van stof. Een beetje nurks, als dat het goede woord is. Is dat het goede woord? Een beetje nurks. Hij is kort af. Kribbig. Dan komt het kerst geweest, is inmiddels natuurlijk. Nou ja, een beetje kribbig. Goed. Ja, zoiets, ja. Kortaf. Zo, want dat weet je toch wel. En de vertalers die beginnen dan woorden in te vullen. Omdat ze bang zijn dat wij het niet begrijpen. Daar hebben ze gelijk in. Dat is een opvatting. Ja. Maar er staat gewoon, en nu, wat wederhoudt, weet gij. En wat wordt er dan wederhouden? Nou ja, wat wederhouden wordt, wordt hierna geopenbaard. Zegt vers 6 nog steeds. Wat wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden op zijn eigen tijd. Niet, dat betekent niet ooit een keer, dat betekent op zijn eigen tijd. Er staat een datum voor, betekent dat. Hè? Die termen hebben bij ons dat gewicht niet meer, die kracht niet meer, omdat ze versleten zijn. Maar te zijner tijd wil zeggen op zijn tijd. Christus is op zijn tijd voor ons gestorven, staat er, Romeinen 5. Zie? Daar staan data voor. Hier staan ook data voor. En voor het zover is, zal het niet gebeuren. Dat wil zeggen, zal hij niet geopenbaard worden. Hij zal geopenbaard worden. Die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit vers 3. Zal geopenbaard worden. Dat woord staat daar ook in vers 3. Die zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd. En voor het zover is, wordt hij dus wederhouden. Die tijd is nog niet aangebroken. Want die tijd breekt pas aan als die afval gekomen is uit vers 3. En zover is het nog niet. Dat wil zeggen, als die profetie uit Daniel 7 en 8... en nog een paar hoofdstukken, maar specifiek die... als die vervuld zullen worden. En voor die tijd komt hij niet. Voor die tijd wordt hij wederhouden, staat er. Door iets... wat hem wederhoudt, er staat niet eens wie hem wederhoudt. Er staat wat hem wederhoudt, weet gij. En omdat wij het niet weten, omdat we sowieso van de Bijbel niks weten. Nee, behalve de gebruikelijke dingen uit de quiz, namen, die je onthouden moet dan zo. Maar van enige samenhang... Dat vind ik net zoiets, broeder, als jaartal uit de geschiedenisboek. Leuk als je die kent, maar wat heb je eraan? Als je niet weet hoe de samenhang van de gebeurtenis is. En de samenhang zijn niet de jaartallen. Nou, een beetje, je weet de volgorde dan, maar voor de rest... Ja,
als je de samenhang weet, zijn die jaartallen wel nodig.
Ja, maar je moet een samenhang hebben. Ja. Daar gaat het om, gebeurtenissen. En daarna kun je altijd nog vragen, wanneer was dat? En hoe lang is dat nu geleden? Enzovoort. Je moet de samenhang van de gebeurtenissen kennen. Maar goed, terug naar Efes. Wat hem iets wederhoudt hem. Maar wij weten het niet. Want de apostel gaat het ook niet vertellen trouwens. Want hij zegt, dat weet gij. En er ontstaat dus meteen een discussie. Daar kan je meteen nog op promoveren, bedoel ik dan maar, hè. Over wat is het antwoord op de vraag, wat wederhoudt hem? Nou ja, de Rooms-Katholieke Kerk heeft het eenvoudig opgelost, al heel lang geleden. Die hebben gezegd, dat zijn wij. Wij wederhouden de ongerechtigen. En men richtte de inquisitie op. Inquisitie. Nee, hoe moet je zoiets beschrijven? Inquisitie, dat is een soort openbaar ministerie, maar dan van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat wil zeggen, mensen werden vervolgd enzovoorts. Want de kerk zegt, wij hebben de opdracht om het onrecht in de wereld, en zeker in de eerste plaats bij onszelf in onze kerk, maar in de wereld in het algemeen te bestrijden. En dat deden ze dan ook, dachten ze. En er heeft wel bloed gevloeid. Want het idee...
Ze stoten ze op,
ja, dat is een alternatieve energiebron. Bedoel je dat? Nou ja, het is niet zo fraai om te vertellen, maar dat is wel wat er gebeurt, ja. Dat is, nou ja. Met welk recht doet de kerk dat? Met dit recht, dus gebruiken we dit vers voor. Wij moeten de ongerechtigheid tegenhouden, bestrijden. Waarmee je zo'n zin compleet uit het verband gerukt hebt in de eerste plaats. En in de tweede plaats, het is geen opdracht. Sterker nog, ik weet niet, zal ik het doen? Ja, ik ga dat doen. Ik zal u eerst wat anders vertellen. Uit Handelingen 2... Totaal ander onderwerp. Handelingen 2. Vers 24. God heeft Christus opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, zegt Petrus, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde, van de dood, door de dood, zou gehouden worden, staat er. Peters vat een stuk geschiedenis samen, eigen tijdse geschiedenis kun je rustig zeggen, over de kruisiging van de Heer Jezus. Maar, zegt hij, God heeft hem opgewekt. En daarmee heeft hij de smarten des doods ontbonden, omdat het nou eenmaal niet mogelijk was dat hij door de dood zou vastgehouden worden. Dat is wat staat, hè? Vandaar dat de vertalers het woord dood hebben ingevuld. De smarten des doods ontbonden hebben, alzo het niet mogelijk was dat hij door dezelfde, door de dood, zou gehouden, vastgehouden worden. En toen was de vraag. Waarom was het onmogelijk dat de dood hem zou vasthouden?
Dat gaat hem opgewekt worden.
Ja? Ja, dat is het enige goede antwoord, ja. Ja, voor jou ook. Dat is het goede antwoord, ja. Waarom was het onmogelijk dat hij door de dood vastgehouden werd? Omdat God in zijn woord gezegd had dat hij hem zou opwekken. Het antwoord staat erachter, hoor. Ik verzin het niet. Het staat er gewoon achter. Want er staat, want... Dat is een... Zo'n ding heet een redengevend voegwoord... Dat heb ik onthouden van school. Ik heb wel eens gezocht waar je dat nog vindt in boeken of naslagwerken. Maar ik zou het niet weten. Ik heb zo niet. Maar ik vind het wel belangrijke dingen. Want redengevend, er komt de reden van het voorgaande. Hoe komt het dat het onmogelijk was dat hij door de dood zou vastgehouden worden? Het antwoord is omdat in de profetie staat dat hij zou opgewekt worden. Daarom was het onmogelijk. Dat wil zeggen, er is geen enkele causaliteit hier in het spel. Wat oorzaak en gevolg. Waar het over gaat is simpelweg, God heeft gezegd dat het zou gebeuren, dus gaat het gebeuren. Dat kan niet anders. Kan het niet anders. Je hebt wel alle mensen die gestorven zijn, zijn in de dood gebleven. Enkelen hebben even weer hun kop boven de maaiveld gestoken, bij wijze van spreken, maar zijn dan toch weer gestorven. Hoezo? Hoezo kon hij door de dood niet vastgehouden worden? Hoezo Filippenzen 2 had zijn godheid afgelegd, was de mensen gelijk geworden, was gekomen in gelijkheid des zondige vlees en hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Hoezo kon hij niet door de dood gehouden worden? Nee, men gebruikt het als een argument voor zijn godheid of zoiets. Dan zeg ik, ja, als dat zo was, dan zou hij niet hebben kunnen sterven überhaupt. Maar dat kon hij wel, dus ja, daar kom je niet mee weg. Bovendien, het antwoord staat erbij waarom het niet kon. Omdat God het gezegd heeft. Heb u die? Ja, dat is het enige wat ik u wilde vertellen. Dan ga ik weer terug naar 2 Thessalonicenzen 2. In de toekomst zal geopenbaard worden de mens der zonde, de zoon des verderfs. Vers 6, en wat hem wederhoudt, weet gij. Maar er staat niet dat iets of iemand bezig is hem te wederhouden, laat staan dat er een opdracht gegeven wordt aan iemand om hem te wederhouden. Om tegen hem te vechten. Hebben jullie dat nog? En ik vind het ook wel aardig dat er staat wat hem wederhoudt.
Maar hij heeft toch uiteindelijk al verloren?
Jawel, natuurlijk, ja. Maar waarom wordt hij niet geopenbaard op aarde? Ik zal de vraag anders stellen. Waarom kan dat niet? Omdat wij hier nog zijn. Omdat die tijd er nog... Het meest voor de hand liggende antwoord is trouwens simpel. Omdat het zijn tijd nog niet is. Want dat staat er gewoon bij. Wat hem wederhoudt, weet gij, omdat hij geopenbaard wordt te zijn eigen tijd. wat beter houdt hem dan. Nou ja, het is, is nog geen tijd.
Hij heeft geen rekening.
Hè? Dat is het meest simpele antwoord. De datum is nog niet aangebroken. Daarna staat er nog het een en ander, hoor. Want het gaat over wat hem wederhoudt en dat zal uit het midden weggedaan worden. Maar met opzet aarzel ik daar even bij en sta stil bij deze woorden, wat er nou wel en wat er niet staat. Wat hem wederhoudt, weet gij. Dat hoeft niet eens iets of iemand te zijn, dat kan gewoon een omstandigheid zijn. En die omstandigheid, die kan ook nog bepaald worden door gewoon wat er schriftelijk over verklaard is in het verleden. Wat God vastgelegd heeft in zijn woord. En daarom kan iets wel of daarom kan iets niet. En daarom kon de Heer in de dood niet blijven, omdat de profetieën gezegd hadden dat hij uit de dood zou opstaan. En waarom wordt hij niet openbaar op aarde? Nou, punt 1, omdat het zijn tijd nog niet is. En waarom is het zijn tijd nog niet? Omdat wij hier nog zijn. God is nog met zijn werk bezig uit deze tegenwoordige bedeling. Hij is nog bezig zijn gemeente te verzamelen. En daar is een oorzakelijk verband tussen. Maar ik meen dat we weken, misschien maanden geleden, al eerst in Openbaring 12 waren. Ik kijk even vragenderwijs rond. In Openbaring 12, bij die mannelijke zoon, die werd weggerukt tot God en zijn troon. En bij die gelegenheid wordt die figuur hier uit de hemel op de aarde geworpen. Ik bedoel, wij erin en hij eruit, zo ongeveer. Dat bedoel je? En zolang wij hier zijn en nog niet daar, is hij daar en nog niet hier. Lijfelijk dan, bedoel ik. En dat geldt voor ons ook, lijfelijk, hè? En voor hem ook. Nou, dat is de situatie. Wat hem wederhoudt, het eenvoudige argument hier is simpelweg dit. Zolang wij hier zijn, wordt die figuur niet openbaar. Want zijn openbaring is in de praktijk niks anders dan dat hij uit de hemel op aarde geworpen wordt. Dat hij zijn hemelse lichaam kwijtraakt, om zo te zeggen. En dat hij het moet doen met een aards lichaam. En dat raakt hij dan ook nog kwijt. Maar dan ben je weer een paar jaar verder. Toch? Dat is de gang van zaken. En dat staat in zoveel profetieën beschreven. Hier trouwens ook. Kortom, wat hem wederhoudt, weet gij, niet omdat hij actief wordt bestreden, zodat hij zijn opwachting niet kan maken, maar gewoon, het is de tijd nog niet, het zijn de omstandigheden nog niet. Wij leven in die bedeling van de verborgenheid en het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat in die bedeling van die verborgenheid niet alleen dat koninkrijk van de Messias verborgen is, u weet wel, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar dat van de duivel ook. En die zaait ook zijn boodschap, maar dat doet hij ook 's nachts. Weet u nog? Uit Matthäus 13 bijvoorbeeld. Gelijkenis van het onkruid. Om maar eens wat te noemen. Stiekem. Dat wil zeggen, die figuur maakt ook zijn opwachting niet. Die vindt het ook wel goed zo. Maar hij krijgt er de kans niet. Hij mag niet. En dat wordt in de toekomst anders, want dan wordt hij uit de hemel geworpen en hoe dan ook, als je uit de hemel geworpen wordt, kom je een etage lager en dan ben je dus op aarde. De andere keer tekenen we dat weer eens uit, hè? Maar ik vind dat altijd wel voldoende zo. Dan kom je op aarde terecht en later wordt hij nog van de aarde weggedaan ook. Naar beneden, naar de Hades, hel, onderwereld, dodenrijk, hoe het maar heet, mag. Hè? En dat voor een periode van 1000 jaar. En dat is de.
Daar wordt
je geketend. Zo wordt het beschreven, ja. Ja. Omdat het dodenrijk wordt geacht een gevangenis te zijn. En daarom heet het ook geketend. Dat is in Openbaring 20. En dan gaat het over 1000 jaar. Dat is ook altijd dat misverstand over. Men heeft het over 1000-jarig rijk. Zelfs over 1000-jarig vrederijk.
Vrederijk.
1000-jarig vrederijk, dat is de term van Johannes de Heer. En de Nederlandse uitdrukking geworden. En daarmee, omdat het een onbijbelse uitdrukking is, geeft het ook weer tegenstanders weer een handgreep, zal ik maar zeggen. Want ja, het koninkrijk van Christus duurt niet 1000 jaar. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is dat Satan voor 1000 jaar gebonden wordt. En dan weer losgelaten. En dat is in de dagen van het koninkrijk van Christus. Dat wel. Dat wil zeggen, het is 1000 jaar dat Satan niet regeert. Dat is wat in de Bijbel staat. En wat Christus betreft, zijn heerschappij is al lang begonnen. Alleen zijn koninkrijk is verborgen. Het zal in de toekomst geopenbaard worden. Namelijk nederdalen uit de hemel naar de aarde. Met dank aan openbaring 21 voor deze uitdrukkingen. Toch? Maar het is een eeuwig koninkrijk. En na verloop van meer dan 1000 jaar dat het op aarde geopenbaard is, zal dan ook nog de aarde veranderd worden. Dat wil zeggen vervangen worden door een nieuwe aarde. De hemel door een nieuwe hemel. Maar dat is niet het begin van het koninkrijk. Het is ook niet het einde van het koninkrijk. Dat is gewoon een koninklijke maatregel. In het koninkrijk dat al lang bestaat. Hebben jullie die nog? Er is zoveel discussie over dit onderwerp. Daarom zeg ik het nu. Hoewel voor mijn gevoel zeg ik nu iets heel simpels. Maar daarnaast vraag ik me af, waarom is er zoveel oneenigheid over, hè?
Omdat het bijna nooit duidelijk uitgelegd wordt.
Nee, ja, waarschijnlijk. Ik begrijp het ook niet, hè. Aan de ene kant gelooft men dat het koninkrijk bestaat. En dat wij bezig zijn het koninkrijk uit te breiden. En daarna bidden we samen mompelend uw koninkrijk komen. Maar wat hebben we dan al die tijd gedaan? Ja, het zijn vreemde dingen allemaal. Men weet het niet, eigenlijk. En dus kan men met die Bijbelse uitdrukkingen, met die schriftgedeelden, ook geen kant op. En dat je dan in een discussie terechtkomt, ja, daar verbaas ik me dan toch over, want sinds wanneer hebben de mensen er ineens interesse in dan? En als je interesse hebt, dan ga je niet lopen ruzie maken, dan zorg je dat je informatie krijgt. Nou goed, dat gaat nooit per discussie, hoor. Maar terug naar de 2 Thessalonicenzen 2 vers 6. En nu, wat hem wederhoudt, dat wil zeggen voorlopig, nu. Dat is nog niet de afval die... Begrijp me niet verkeerd, er was altijd afval. Er is altijd afgoderij geweest, maar het is dé afval. Die uit Daniel. En er zijn altijd met wetteloze mensen geweest en zo erfgenamen, zonen des verderfs. Het is trouwens een titel die Judas ook meekreeg, de zoon des verderfs. Er is altijd geweest en er is altijd verdrukking, vervolging geweest van christendom. Maar niet die waarover de profeten gesproken hebben in dit verband. Zie. En dus nu, dat is thans en nog steeds... Wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner tijd. Er staat er nog bij eigen tijd, maar dat voegt niks toe, hè. Het is zijn tijd. Is dat zijn eigen tijd? Ja, is het dan de tijd van iemand anders? Te zijner tijd, te zijner eigen tijd, staat er dus 2 keer om aan te geven dat er echt een specifieke tijd voor staat. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Dan gaat het toegelicht worden. Wat wordt er dan toegelicht? Wel, wat toegelicht wordt is het woord openbare. Uit vers 6. En dat was al de herhaling van vers 3. Dat geopenbaard zij, enzovoorts. En dan vers 6, opdat hij geopenbaard... Hoezo geopenbaard? Wel, Hij werkt in het verborgene in onze dagen. Denk niet dat die mens der wetteloos en die zoon des verderfs niet actief is. Hij werkt in het verborgene en dus staat de band verklarend. Want de verborgenheid der ongerechtigheid of der ongerechtige, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt, gewrocht. Die ongerechtigheid, dan wel de ongerechtige, is wel degelijk aan het werk, maar in het verborgene. Want 's nachts toen die dienstknechten sliepen, kwam de tegenstander en zaaide onkruid tussen de tarwe. Wat is 13? Hij doet het in het geniep en hij doet het nog steeds. En hij doet het eigenlijk al sinds bladzij 2 van de Bijbel. Vermoedelijk sinds bladzijde 1, maar vooruit. Die van in de hof, hè? Het woord van God tegenspreken. En alternatieve filosofische leringen onder de mensheid verspreiden. Dan stelt men de vraag, plechtig als theoloog, of het wel waar is dat de slang gesproken heeft. En dan zeg ik, hij doet het nog steeds. Hoezo? Hoezo is dat twijfelachtig? Hij doet het nog steeds. Ja. De verborgenheid der ongerechtigheid en daarmee der wetteloosheid enzovoorts wordt reeds gewrocht. Let op die zin. De verborgenheid wordt reeds gewrocht. Implicerend dat later, dat zit vast in het woord reeds. Reeds grijpt altijd vooruit, hè? Dat weet u toch, hè? Na reeds komt er nog veel meer. En wat er nog meer komt, dat weet je dan ook, hè? Als de verborgenheid reeds gewrocht wordt, zal dus ooit later de openbaring daarvan gewrocht worden. En wanneer is dat later? Nou, dat is op zijn eigen tijd. Het is duidelijk genoeg, hoor, wat er allemaal staat. Ik doe het nou heel langzaam en woord voor woord. Maar er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Dat probleem had u waarschijnlijk ook niet, maar ik ben het dan maar voor. En nou komt de lastige zin. Dat vonden de vertalers ook, dus die hebben het een en ander tussengevoegd. Waardoor het er niet prettiger op geworden is, denk ik wel eens. Maar ik lees hem dan maar. Alleen die hem nu, dat is nog steeds nu, wederhoudt. En de wat was al gezegd, gij weet wat hem wederhoudt. En nu is het die hem nu wederhoudt, nu blijkt het toch iemand te zijn. Die hem nu wederhoudt. Die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan, als dat gebeurd is, breekt kennelijk zijn eigen tijd aan. Als dan, want nu, de verborgenheid der ongerechtigheid. En als dan, dat is dus de openbaring van die ongerechtigheid. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En dan staat er dus ook gewoon zwart op wit. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn. En wat daartussenin staat, ja, dat, ook al heb je het niet woord voor woord kunnen volgen, ondanks die invoegingen van de vertalers, zal duidelijk moeten zijn wie hem nu wederhoudt. Dat is gewoon de aanwezigheid van, dat is gewoon dus de gemeente. Wij zijn hier nog. Ja, niet zo lang meer, broeder, ja. Just a little time, little while to stay here, heet dat, ja. Wij zijn nog maar heel even hier, maar daar gaat het over. En mocht u problemen hebben met de zin, zo van, wat staat daar nou precies, onderwerp gezegd, lijn voorwerp en wat het maar was allemaal, dan moet ik u zeggen, dat is ook problematisch. Maar er zijn heel wat alternatieve vertalingen in omloop, ook trouwens. Maar als u mij vraagt, dat neem ik maar aan dan dat u dat doet, hè, de eenvoudigste versie is als volgt. Je leest alleenlijk en dan vul je in er is. En dan lees je de rest van de zin en al die schuin gedrukte woorden laat je weg. Daarna zeg ik, nou ja, als iemand de woorden mag invullen, mag ik het ook. Nou staat dat natuurlijk ter discussie, doe ik dan. Alleen wat ik invul, dat zijn nou typisch, ik vul in, er is. En de aardigheid van die woorden is, dat je ze gewoon weer kunt weglaten. Omdat er sowieso niks betekent. Er betekent niks, dat is een raar woord in het Nederlands. Ik heb er ook een bloedhekel aan. Dat wordt door dichters gebruikt om aan het juiste aantal lettergrepen te komen. Maar de stopwoord heet zo'n ding. Je hebt er niks aan R. Ik heb ook geen idee wat het betekent. Iemand zei, betekent ergens. Ja, maar in Duits is het il, of in Frans is het il. Il, ja, enzovoort. Er is er il. Maar het is toch hij? Nou ja, weet ik veel, een raar woord, dus dat moet je gewoon weglaten. Bestaat ook helemaal niet in die oude talen. Dus dan hou je alleen over is. Een voorbeeld heb ik altijd bij de hand. Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend. Moesten wij zingen. En dat je nou een vers en een lied en een gedicht begint met het woord er, dat vind ik zo verschrikkelijk armoedig. Denk dan nog eens een poosje daar. Je begint toch niet met R. Toch? Betekent toch helemaal niks? Dat is een mooi lied, maar daar gaat het niet om. Het gaat om je tekst, hoe je de tekst in elkaar sleutelt. Welke woorden je gebruikt. En als je een lied schrijft of een gedicht, dan gebruik je geen woorden die niks betekenen. De bedoeling is juist dat de woorden compact zijn, dat er zoveel mogelijk gewicht hangt aan elk woord, dan krijgt het kracht. En dus er gebruik je niet. Het is ook nergens voor nodig, want je kunt ook zeggen, een trouwe kindervriend gaat door alle landen. Alleen heb je een lettergreep te weinig. En voor een lied geeft dat niks, want dan zing je gewoon één lettergreep over twee noten. Dus dat is ook maar flauwekul allemaal. Nou, voldoende voorbeeld. Er betekent, kun je weglaten. Maar is een vervoeging van het werkwoord zijn. En in het algemeen is dat woord volkomen overbodig. Echt. Zijn, ja natuurlijk. Een stoel. Ja, die is er. Ja, uiteraard. Anders kon je niet zeggen stoel. Dan moet zo'n ding wel bestaan, ergens. Dus er is, ergens is, stoel, maar het zijn volkomen overbodige woorden. Vandaar dat dan ook nogal eens, ook in de Statenvertaling, het werkwoord zijn is ingevoegd. Dat geven de vertalers niet eens weer, dat ze dat doen, omdat ze gewoon vinden dat ze het anders niet vertalen kunnen. Dus ze voegen zo'n woord in. En dat doen ze omdat de grondtekst heeft dat helemaal niet nodig. Natuurlijk is het. Maar ja. Zo'n woord bestaat wel, maar het wordt alleen gebruikt als je wil zeggen iets existeert. Alleen wil zeggen dat het er is. Maar als je er iets over gaat vertellen, dan wordt geïmpliceerd dat het is. Dus dat hoef je er niet bij te zeggen. Dat wordt dus ook niet gedaan. Dat is echt waar. Bestaat niet. Hoeft er niet bij. Dat is Hebreeuws. Dat is Grieks. En dus als de vertalers het noodzakelijk vinden, voegen ze dat werkwoord zijn in. Of eventueel worden. Maar in het algemeen is het volstrekt overbodig. En ik denk dat de apostel hier het woord gewoon heeft weggelaten. Omdat hij toch al bezig was met kribbig te doen. Met kortaf te zijn. En dus overbodige woorden weg te laten. Dat gebeurde in het voorgaande ook. Daar hebben de vertalers ook al woorden ingevuld, geschreven in vers 2. En dit komt niet in vers 3. En vers 4, als God, hebben ze al ingevuld. En vers 6, hem. Heb je dat? Nou, en dan zeg ik, en in vers 7, is. En die andere woorden die schuin gedrukt staan, sla je gewoon over, want die horen er niet. En dan staat er heel simpel dit. Dan staat er alleen, er is die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. Of gaan. Of zelfs verrijzen. En als je concordant wil vertalen, wat niet altijd handig is, dan wordt het zelfs geschieden. Alleen er is die hem nu wederhoudt totdat hij uit het midden zal geschieden. Vertaald met worden. Ook goed. Opreizen, op het toneel verschijnen. Dat is wat het. En het geschieden in die dagen, dat woord is hier vertaald met worden. Nou ja, oké. Zwakke vertaling, maar het kan. En dat is het dan. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Alleen er is die hem nu wederhoudt, dat wil zeggen die zijn openbaring wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. Waarna de volgende vraag is, wie is die hij die uit het midden zal worden? En het antwoord, dat is uiteraard de gemeente, dat is uiteraard niet de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, want die zou geopenbaard worden. Dat stond er nou een keer of drie. En het volgende vers zegt het ook. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dan wordt hij niet uit het midden weggedaan. Dan verschijnt hij zelfs in het midden. Heb je niet? Dus er blijft niks anders over dan dat die hij die uit het midden zal gedaan worden, dat dat degene is die hem nu wederhoudt. En dat is het dan. En het was een ingewikkelde uitleg, maar ja. Je wilt niet weten hoe ingewikkelde discussies over het vers geworden zijn in de loop der tijd, hoor. Om zich maar te ontdoen van het idee van de opname van de gemeente. Want men wil dat domweg niet weten. Men wil eigenlijk zelfs niet eens weten dat de Heer wederkomt om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. De jongste dag is vroeg genoeg en daar laten we het liever bij. Zo gaat dat. En al wat er dan bij verteld wordt, al wat men in de Bijbel dienaangaande tegenkomt, levert vervolgens problemen op. Is 1000 jaar wel 1000 jaar? Zijn 12 stammen van Israël wel 12 stammen van Israël? Zijn 144.000 verzegelden wel 144.000? Moet je het allemaal wel letterlijk nemen? Nou ja. Dan hoeven we dus verder nergens meer over te hebben. Dan ben je gewoon je Bijbel kwijt. En dat is de situatie van het christendom in het algemeen vandaag. In allerlei kringen, overal, men is de Bijbel kwijt. Eenvoudig omdat men er geen vertrouwen in heeft. Of men vindt zichzelf belangrijker en eigen ideeën belangrijker dan wat in de Bijbel vermeld wordt. Nou ja. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Wanneer? Als die wederhouder uit het midden verdwenen is. Dat is de opname van de gemeente dus. Die gebeurtenis. Daarna leggen we er opnieuw openbaring 12 naast. Ik hoop dat u zich die nu nog herinnert. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En Satan en zijn engelen worden uit de hemel geworpen. Dat is het verhaal. En keert zich tegen de vrouw die het manneke gebaard had. Dat is dus Israël. En zo gaat het verhaal verder. Kortom, ik zal u er nog een argument geven. Die is misschien wel erg overtollig, maar ik noem het dan toch maar. In vers 1 stond, wij bidden u broeders door de aanwezigheid, toekomst, wederkomst. Toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Waar gaat hij het over hebben? over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Waarna de vraag is, in welk vers heeft hij het dan over onze toevergadering tot hem? Nou ja, alleen maar in vers 7. En als het daar niet over gaat in vers 7, ja, dan heeft hij het helemaal niet over onze toevergadering tot hem. Heb je dat? Zit niks anders op. Moet toch ergens over de opname van de gemeente gaan, vanwege die uitdrukking in vers 1. Nou, dat is hier. En het is een volkomen logisch verband, volkomen systematische uiteenzetting, namelijk die dag des Heren breekt niet aan zolang wij hier op aarde zijn. Dat kan niet, want voordat de dag des Heren komt, moet eerst die afval zijn en de openbaring van de mensen zonder de zoon des verderfs. En dat komt ook niet, zolang wij hier op aarde nog zijn. Met andere woorden, wij maken dat hier op aarde niet mee. Wij maken het wel mee. We hebben eeuwig leven. Maar dacht je wat? Jawel. En we zullen met Christus geopenbaard worden in zijn wederkomst. Het heeft alles met die mens der wetteloosheid en de zoon des verderfs van doen. Maar niet terwijl wij nog in dit lichaam zijn. Want, en daar hadden we het over naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen de Heer tegemoet gaan om daarna met hem weder te komen. En hadden we het ook over 1 Korinthe 15, gelooft wel, hè? Dacht ik wel. Waar staat, ja, zolang wij vlees en bloed zijn en dus een verderfelijk lichaam hebben, zullen wij niet erven. En zullen we dus ook geen erfgenamen van dat koninkrijk zijn, in de zin van dat we kronen zullen ontvangen en met Christus in heerlijkheid zullen worden geopenbaard als koningen en priesters, enzovoorts. Maar ja, deze waarheden kent men ook niet, hoor. Ik heb zelfs argumenten gehoord, gelezen, zo van de staat, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal gedaan worden en hij kan dus nooit de gemeente zijn. Want dat is toch de bruid. En dat is toch een vrouwtje. Dan moet ik u zeggen, na moderne opvattingen is de bruid soms toch een hij. Ik hoorde vanavond, eerlijk, geloof het of niet, ik hoorde vanavond de vraag, want die journalisten die houden elkaar ook een beetje bezig met onbenullige vragen, elkaar te stellen en te antwoorden, van hoe Obama de geschiedenisboeken in zal gaan, omdat het vandaag zijn laatste dag was, of is dat morgen? Zijn laatste dag als president van de Verenigde Staten van Amerika, enzovoort. Nou, heeft hij heel nogal wat tot stand gebracht, zoals het homohuwelijk. Moet je daar president van de Verenigde Staten voor worden om zoiets tot stand te brengen? Wat een belangrijke man uit de wereldgeschiedenis hebben we dan. Stel dat dan is, ja, en Obamacare, maar dat schijnt dan overmorgen meteen afgeschaft te worden weer. Maar vooruit maar, hè. Zulke dingen, ik vind het allemaal zulke trieste bedoelingen. Enzovoort. Zou hij zo goed kunnen zeggen, dan heeft de man het huwelijk afgeschaft. Want dat vind ik ervan, hoor. Dan heb je het huwelijk afgeschaft. Dan heeft het woord ineens een andere betekenis gekregen dan wij dachten dat het had. En dat is wat in werkelijkheid gebeurt. Het is gewoon de voortzetting van het wegdoen van normen en waarden. Van wet, in de zin van onderwijs, Torah, natuurwetten of voor mijn part goddelijke wetten. En dat is dus die mens der wetteloosheid waar het hier in vers 3 over gaat. Hebben jullie dat nog? En het wordt dus nog veel erger allemaal. En in een hoger tempo. Ja. Gaat wel allemaal gebeuren. Doe maar. Want als dan, als die hij weg is, het is wel degelijk een hij die gemeente, hè? Het is die mannelijke zoon. Wij zijn geroepen tot zoonstelling. Is men ook kwijtgeraakt allemaal in dit soort dingen. We zijn geroepen tot zoonstelling. Totdat hij, die zoon, uit het midden zal gedaan worden. En dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, want dan is de bedeling der verborgenheid beëindigd. En dan begint dus de openbaring. Ik bedoel, van Christus enerzijds, maar anderzijds ook van die mens, de wetteloosheid, de zoon des verderfs. Ja. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, nou ja, op aarde geworpen worden. Dat is wat het is.
Is dat met één opname of die gaan we weer later?
Ik denk, ik denk meteen bij de opname, dat, ik zou niet weten waarom dat niet gelijktijdig zou zijn.
3,5 jaar geleden ben je gevaar.
Ja, het andere ding is, dat, en dat doe je waarschijnlijk op, dat je ook kunt vragen, begint dan meteen de 70ste week van Daniël?
Bij de opname.
Ja. En dan moet ik u zeggen, dat denk ik niet. En als u vraagt, maar hoe lang duurt het dan nog voor de 70ste week van Daniël begint, dan zeg ik nou, binnen een jaar denk ik. Want anders dan komt die rekensom niet uit. Wat een spannend. We moesten pauzeren. Nou ja. Nee, goed. Ik zal proberen, anders dan. Het punt is namelijk dat die figuur die op aarde geworpen wordt, kennelijk, zover ik weet, een bijdrage levert aan het tot stand komen van dat verbond uit Daniël 9, vers 27. Dat is wat namelijk het begin van de 70ste week markeert. Maar ik denk niet dat op een en dezelfde datum de gemeente wordt opgenomen, Satan op aarde geworpen worden en dan meteen dat verbond gesloten wordt en ondertekend. Ik denk dat daar toch wel enige tijd tussen zal zitten. Maar veel tijd kan het ook niet zijn. Heb u dat? Hij wordt op aarde geworpen, daarna gaat hij wat doen en dat leidt tot het sluiten van, bekrachtigen van dat verbond. En ik denk dat dat binnen een jaar is. Misschien wel binnen hetzelfde kalenderjaar, waarna de vraag is wie is de kalender? Ja. Want die kalenders van ons en de Joodse kalender en de Mohammedaanse geloven lopen ook allemaal niet gelijk. Een Russische trouwens. Russische wel? Nee, ook niet.
Nee, een paar dagen toch?
Nee, de Russische kalender hebben ze gelijk getrokken.
Ja, maar die vieren toch heus kerst op 6 januari.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Dus als je kerst gevierd hebt hier, dan ga je naar Eilat. Dat heb ik een keer gedaan. Ga je naar Eilat, dat wist ik veel. En dan is het 6 januari en dan is het gelukkig kerstfeest. Want al die tijd zie je die dingen nog hangen van Merry Christmas. Dan denk je, nou, daar zijn ze wat laat mee, want het is al lang achter de rug. Nee, het barst daar van de Russen. En die vieren pas kerst als wij drie koningen vieren. En dat is 6 januari, zoals je weet.
Ja, nou ja.
Maar daar hadden we het niet over. Ik bedoel, waar we het over hadden is dit. Dan moet ergens die 70ste week beginnen. De vraag is of dat meteen is of niet. Ik zeg, nou, er zal wel tijd tussen zitten. Maar het kan nooit meer dan een jaar zijn. Want het idee is dat als die mannelijke zoon geboren wordt, dan begint er een periode van 7. Volgens Leviticus 12. Dat is symboliek. Dus aan de symboliek ontleend. Maar ik bedoel, de kraamvrouw is meteen onrein na die geboorte. Er zit niet nog, zitten niet dagen tussen. Of zo. Dus ja, dus meteen. Het begint 7 dagen en 33 dagen. Dus ik zou niet weten dat daar wat tussen zou moeten zitten. Dus het zal toch binnen een jaar zijn. Nee, want het halve uur die hangt samen met het einde van de 70ste week van Daniël. Waar het begint daarvan, ik zou het niet kunnen zeggen, maar veel kan het nooit zijn. Maar er is geen rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de opname van de gemeente en het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Aanbreken van de 70ste week van Daniël wordt gekoppeld aan, of wordt veroorzaakt door, als je het zo wil hebben, door de ondertekening van dat verbond tussen die vorst die komen zal en de velen van de Joodse staat. Nou zeg ik het zo letterlijk mogelijk uit Daniel 9 vers 27. Hij zal met de velen een verbond bekrachtigen. Dat wil zeggen ondertekenen. En misschien ligt dat al klaar hoor. Misschien ligt het al klaar.
Is het dan met die twee getuigen? Want er staat wel dat er altijd twee getuigen zijn.
Dit is meteen vanaf de opname van de gemeente.
Daar staat er ook dat ze 1260 dagen zullen getuigen.
Ja, dat is meteen na de opname van de gemeente. Dus zoals zegt, er kan nooit veel tussen zitten. Als je het echt naast elkaar legt, zou het meteen moeten zijn. Als je dat soort schriftplaatsen over die twee getuigen, dus ook 3,5 jaar. Maar ja, dat kan ook natuurlijk zijn dat die lui gezonden worden en dat ze daarna 3,5 jaar gaan prediken in Jeruzalem. Maar dat wil niet zeggen dat die 3,5 jaar beginnen op het moment dat ze hier op aarde, Mozes en Elia, verschijnen. Het kan ook zijn dat ze 3 weken krijgen om eerst te acclimatiseren. Of eerst het land is door te reizen om het is te, weet ik veel. Ik roep maar wat geks. Er staat niet dat ze gekomen uit de hemel en dat ze diezelfde middag nog een eerste openluchtsamenkomst hebben in Jeruzalem. Begrijp u? Ja, dat staat er niet. Dus je moet het ook niet voorbarig, interpreteren. Maar veel kan er niet tussen zitten, uiteraard. Bovendien in Openbaring 12. Is wel degelijk sprake van een dreigende situatie. Die draak staat klaar om het manneken te verslinden wanneer die gebaard zou zijn. En dat lijkt er ook op dat het allemaal heel snel gebeurt. En dat betekent dat is voor zover is het een en ander al flink in de maak is. En waarschijnlijk de papieren al klaar liggen die ondertekend moeten worden. Er gaat door alle landen, zei ik. Er gaat door alle landen.
Je kunt ook daar zeggen, toch? Daar gaat door alle landen.
Ja, maar dat is hetzelfde, ja. Waar dan? En daarvan weer er, in de zin van ergens. Maar dat betekent het eigenlijk ook niet. Waar? Daar. Daar gaat door alle landen. Dus als je een A-klank nodig hebt in je zin, omdat het beter klinkt, in een gedicht of lied, dan doe je het zo. Maar je kunt van die woorden af, zei ik, dan moet je alleen de volgorde van de woorden veranderen. En dan ben je die lettergreep dus ook kwijt. Door alle landen gaat. En dan ben je er vanaf. En bij nader inzien, in dit vers, vers 7 van 2 Thessalonicenzen 2, hoef je die woorden er is ook niet in te vullen. Zoals ik u gesuggereerd heb. Maar dan moet je de volgorde van de woorden wijzigen. Dat kan ook. En zover ik weet, misschien lieg ik, maar voor zover ik weet, was het Dean Elford. Dean Elford. Zegt u misschien niks. Dean Elford die dat voorstelde. Dean Elford was een autoriteit hier binnen de Anglicaanse kerk, maar eentje die zich uitgebreid bezig hield, geleerde autoriteit met betrekking tot de tekst, de juiste tekst, de juiste lezing van de Bijbel. Pak een beet 100 jaar geleden. En ik meen ook te weten dat zijn voorstel voor de vertaling van die zin is ook terecht is gekomen in de zogenaamde Revised Authorized Version. Engelse Bijbelvertaling. Authorized Version is gewoon de King James. Hè? Dat is de Engelse Statenvertaling, zal ik maar zeggen. Dat is de Authorized Version. En wij hebben in het Nederlands een gereviseerde Statenvertaling. Om van de naamvallen af te komen en van moeilijke woorden die we niet meer kennen. Ik denk altijd aan lezen, toch? Maar toch. En naamvallen. Onze buren gebruiken allemaal naamvallen. Die Duitsers. Dus ja, waarom zouden wij die naamvallen niet kunnen kennen, niet kunnen leren? Maar goed. Maar revised, we hebben een gereviseerde statenvertaling. Ik gebruik hem nooit. Maar er bestaat ook een revised authorized version. En daarin luidt die zin als volgt. Dan moet ik hem eerst weer naar het Nederlands vertalen natuurlijk. Daarin luidt die zin als volgt. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gevraagd. Laat ik gewoon staan. En dan komt die zin. Alleen totdat hij die nu wederhoudt uit het midden zal worden. Heb je dat? Ik kan het nog een keer lezen. Dan zult u zien dat er geen woord verdwenen is en ook niks ingevuld. Alleen de woorden zijn op een fatsoenlijke volgorde gezet voor een fatsoenlijke zinsbouw. Dan staat er dus: de verborgenheid en ongerechtigheid wordt reeds gevraagd. Alleen totdat hij, die hem nu wederhoudt, uit het midden zal worden. En dat hem hoort er ook niet tussen, geloof ik. Totdat hij, die nu wederhoudt, uit het midden zal worden. En dan heb je niks ingevuld. Dan heb je alleen de woorden in een andere volgorde gezet, omdat het voor de syntax, voor de zinsbouw, nou eenmaal noodzakelijk is. En dat is dus eigenlijk, wat de inhoud betreft, de lezing. Dat kan niet missen. En die is dus inderdaad in een iets modernere Bijbelvertaling terechtgekomen. Zo hoort het ook. Want die hij die weggedaan wordt uit het midden, is de wederhouder. En dat is dus in de praktijk gewoon de gemeente. Ja.
In de NBV staat: hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen.
Nou ja, ja. Ja, dan zit je met. Ja, dit is goed. De strekking is goed. Het probleem is echter dat je de woorden niet herkent. Want iets als verdwijnen. Ja. Uit het midden worden. En worden betekent eigenlijk ook iets als opstaan. Het worden is een positief begrip. En dus iets met verdwijnen, maar dat is niet wat er eigenlijk staat.
Van tussenuit.
Ja, van tussenuit oprijzen of opstaan. Maar ook dit wil ik u wel uitleggen. Want in mijn Engelse woordenboek, of hoe dat maar heten mag, ik geloof dat het gewoon Strong is trouwens. Daar staat dat woord ginomai. Ginomai. Dat vertaald moet worden, of vertaald wordt met to be, dus worden, of to become, worden. Ja. To become. In de zin van to come into existence. Tot stand komen, tot bestaan komen. Begin to be. Nou ja, het is gewoon ons worden dus. Hè. Komt iets tot stand, is een positief begrip dus. En als werkwoord wordt het vertaald, in de Bijbel wordt het vertaald met to come to pass. En in het Nederlands is het dan onvermijdelijk en het geschieden. Het komt vaker voor dan je zou denken. Het geschieden. En dat is demonstratief. Niet maar een toevallige gebeurtenis of zo. Maar inderdaad, het geschieden. Het wordt geschiedenis. Het wordt iets demonstratiefs. Het wordt gezegd over events. Staat erbij. Over gebeurtenissen dus. Gebeurtenissen die demonstratief plaatsvinden, om zo te zeggen. En daarom wordt het ook vertaald met to arise. Dat is dus oprijzen. Oprijzen. Niet dat het normale woord is voor oprijzen. Maar zo wordt het wel opgevat bij gelegenheid. Die betekenis heeft het soms. To appear in history. Dat is nog steeds geschieden. Hè? History. Geschiedenis. to come upon the stage, op het podium komen, op de bühne komen. Merkt u hoe demonstratief het is, waar het over gaat? Het is niet zomaar iets, niet zomaar een gebeurtenis in het voorbijgaan, maar het is een demonstratieve gebeurtenis. Het wordt gebruikt of men appearing in public, staat er, voor mensen die in het openbaar verschijnen. Zie? To be made. Het wordt gebruikt of miracles, van wonderen. To be performed, wrought. Dat wil zeggen, wonderen die gewrocht, gewerkt worden, demonstratief dus. Hè? En dat is de betekenis van de term. En daarbij gaat het niet om de nederwerping van de duivel, maar gaat uiteraard om de aanstelling van de gemeente. Gaan we weer naar Openbaring 12. En de mannelijke zoon werd weggerukt, het kind, haar kind, werd weg. Ze baarde een mannelijke zoon en haar kind werd weggerukt, dat is dat woord voor opnemen immers, tot God en zijn troon. Dat is een historische, geschiedkundige gebeurtenis van de hoogste categorie. Nou, dat is heel wat meer dan alleen maar worden. Heb je dat? Een van de problemen in verband met de opname van de gemeente is ook dat het dikwijls wordt voorgesteld negatief. In de zin van, wij gaan niet weg. Wij laten het achter ons. Ja, dan gaan we, maar dan zijn wij al lang weg. Nee, dan maken wij niet meer mee. Dat is après nous le déluge. Voor de Fransen onder u dan. Hè? Wie was het ook weer? Lodewijk 15. Lodewijk 15. Ja, dit was. Die kwam daarna weer, geloof ik. Hè? Dadelijk aan Napoleon. Dan had je weer Lodewijk de 16. Nou ja, goed. Weet ik. Toen maar weer. Maar de opname van de gemeente wordt negatief voorgesteld. Ik denk ook wel dat ik u dat gezegd heb, naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. Ze worden opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht, en al zo zullen we altijd met de Heere wezen. En ze leven nog lang en gelukkig, en niemand heeft ooit meer iets van ze vernomen. Lekker peu, wij weg. En dat wordt aangegrepen door degene die er niet van willen horen. Ze zeggen, ja, maar jullie onttrekken je. Jullie zijn bang voor een verdrukking, jullie willen weg. Enzovoorts. Die stellen duidelijk vast dat wij wat vluchtgedrag vertonen, om zo te zeggen. Dan moet ik u zeggen dat in Openbaring 12 inderdaad de mannelijke zoon wordt weggerukt voor de naderende draak. Dat is wis en waarachtig waar. Maar het is dan toch tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, de gemeente neemt de macht over. Samen met Christus. Christus neemt de macht over. Tezamen met de gemeente. Het is één. Christus hoort tot de gemeente. Wij horen, als gemeente horen tot Christus. Wij zijn zijn vervulling. Hij is onze vervulling. Laatste vers van Efeze 1. Enzovoorts. Die hebben u toch, hè, hopelijk. Dat wil zeggen, het is een veel positievere aangelegenheid dan dikwijls gedacht wordt. En wij verdwijnen niet. Wij worden opgenomen, dan wel, wij worden veranderd. Wij verdwijnen voor de wereld, misschien voor de gelegenheid, voor die gelegenheid, uit zicht. Dat is ongetwijfeld zo, ja. Maar de bedoeling is dat wij zouden geopenbaard worden, wie zijn we erachter, we zouden geopenbaard worden met Christus in heerlijkheid. Want Christus komt met zijn heiligen, met zijn engelen, kortom, met zijn loon, met zijn gemeente. Hebben we het niet? Nou ja, en dat woord wat hier dan vertaald is met worden, dat ginomai, dat dekt dat aardig. Ja. De gemeente verdwijnt hier. En als dan, vers 8 zijn we dan weer, en als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En dan meteen in één adem erachteraan, want ja, het was allemaal kortaf, hè, dat weet u. Hè, dat hele schriften, dat is kortaf. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, den welke de Heere verdoen zal. Die hoort ertussen. Den welke de Heere verdoen zal. Dat is een naamvalsvorm en die is belangrijk genoeg dat u niet denkt dat de ongerechtige de Heer verdoen zal.
Nee.
Want de welke is niet het onderwerp, hè? Nee. Daarom is het den welke, dat wil zeggen de Heer zal de welke verdoen, om zo te zeggen. De Heer zal hem, die ongerechtige, verdoen door de geest, door de adem zijns monds. En nog een keer hetzelfde. En teniet maken door de verschijning zijn toekomst. Alleen, dat is niet allemaal op hetzelfde tijdstip. Maar dat is hier ook verder niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat die figuur, die ongerechtige uit die mens der wetteloosheid uit vers 3, weliswaar zal verschijnen. Dat wil zeggen, onthuld worden dan wel, want dat is wat apocalypse is, hè? Dat is ontsluiering, de bedekking wordt weggenomen, hij zal geopenbaard worden. Daarna pas zal die afval komen ook, hij zal zich laten aanbidden als God. Dat is hij niet, maar dat maakt verder niet zoveel uit. Hè? Boeddha wordt ook niet geacht een God te zijn, maar hij gaat er wel in de praktijk voor door. Want hoger is het niet. Of volgens de boeddhisten. Alleen men wil hem dan geen God noemen. Nou ja, dan niet, maar maakt verder geen verschil hoor. Maar deze ook, die zal dus zichzelf als God laten aanbidden. En we weten in ieder geval uit het boek Daniel dat de tijd van zijn activiteit dan toch, enige jaren duurt. Waarschijnlijk decennia, en daarom zeg ik zeker weten decennia, enige tientallen jaren. En hij zal verdaan worden door de adem zijns monds, dat wil zeggen de Heer zal hem teniet doen alsnog. En dan is natuurlijk de vraag, wanneer gebeurt dat dan? Dan moet ik u zeggen, dat duurt nog heel lang eigenlijk. Want de Heer zal dat doen, maar het zal er in ieder geval toe leiden dat hij na verloop van, als je mij vraagt, na 40 jaar, dat hij, dat hij zal gebonden worden en geworpen worden, geketend worden en voor gedurende 1000 jaar in de afgrond zal zijn enzovoorts. En dat, daar komt de term 1000 jaar vandaan, zoals ik u dus straks gezegd heb. Is hij dan al verdaan? Nee, want hij bestaat nog en hij zal na 1000 jaar ook weer losgelaten worden. Dus dat heeft nogal wat voeten in de aarde en erg diep in de aarde, daar beneden ergens. Dodderik. Verder moet ik u zeggen dat als je echt van niks weet, wordt het moeilijk uit te leggen. Maar wat er gebeurt in die dagen is dat weliswaar na 7 jaar officieel, na de opname van de gemeente en de nederwerping van Satan, dat weliswaar 7 jaar later officieel het Joodse volk, misschien had ik moeten zeggen Israël, maar in ieder geval het Joodse volk, officieel het Joodse volk, als natie, tot bekering komt. Dat klinkt positief, dat is het natuurlijk ook, maar het neemt niet weg dat hetzelfde tijdstip is, waarschijnlijk op de dag nauwkeurig, dat heel de Joodse staat, zoals we die vandaag kennen, verwoest zal zijn. En mocht daar in het land ook een Filistijnse staat zijn, dan is die ook weg. Daar zijn profetieën over. Genoeg. Het is de ondergang van de Joodse staat, de ondergang van Jeruzalem. Mocht daar nou zo'n beeld gestaan hebben in Jeruzalem, staande in de heilige plaats, zoals vermeld in ieder geval in Matthäus 24, is dat dus ook weg. Maar te denken dat na die 7 jaar de Satan gebonden is, of wordt na de 70ste week van Daniel enzovoort, ja, dat is een wel erg groot misverstand. Hoe zou de Heer kunnen regeren in Jeruzalem vanaf dat tijdstip? Er is niet eens in Jeruzalem. Het is de dag van, er zal geen steen op steen gelaten worden. Het is de dag van de aardbeving waarbij de olijfboom scheurt. Het is de dag waarbij een overblijfsel uit Jeruzalem zal vluchten de stad en het land uit. En dat is wat anders dan een feestelijke intocht om een koninkrijk op te richten. Het is tegenovergestelde. Dat hebben die nog. Ik bedoel te zeggen dat daarna pas, na die 70ste week van Daniel, en nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg, dat daarna pas nog een begin, een allereerste begin gemaakt moet worden met de bouw van het koninkrijk op aarde, in de zin van dat Jeruzalem herbouwd moet worden, nou, dat het land gereinigd moet worden en dat Jeruzalem herbouwd moet worden en dat het evangelie nog gepredikt moet worden aan nog een stelletje andere stammen van Israël. En dat bovendien ook nog het evangelie gepredikt moet worden aan alle volkeren door alle 12 stammen van Israël. Die 144.000 die ik er straks even noemde. Dat neemt nogal wat tijd. En bovendien, als die figuur, die mens der wetteloosheid uit Jeruzalem verdreven is, dan moet hij toch ergens nog een onderkomen zien te vinden. Dat vindt hij uiteindelijk in Babel. Want van daaruit gaat hij zijn wereldrijk oprichten. Moet nog gebeuren. Moet nog gebeuren. Na de 70ste week van Daniel. Heb je dat? En terwijl aan de ene kant, gedurende de 33 jaren die dan volgen tot aan het binden van Satan, terwijl aan de ene kant Satan, de antichrist, zijn rijk, zijn wereldrijk opricht, niet in Jeruzalem, dat was in de 70ste week. Maar dat is fout gelopen, daar heeft de Heer een oordeel over gebracht. Maar in Babel, daarna, alsnog, wanneer men eindelijk verlost is van de Joodse staat en van Jeruzalem, het grote probleem in de wereld, al tientallen jaren, misschien nog wel een eeuw, en met een beetje goede wil nog veel langer, maar vooruit, dat probleem is opgelost. En bovendien natuurlijk al die christenen, die fundamentalisten, zoals u en ik, als die ook weg zijn. Van, weet je, dan kan eindelijk de duivel zijn koninkrijk herstellen. Als koning van Babel. In Babel, met dank aan Jesaja 14. Allebei, denk ik. Maar goed, dat gaat hij dan doen. Hebben u dat? Dat is het grote antichristelijke rijk. En die hoorn, en waar het maar over gaat in Daniel. En in Openbaring. En terwijl aan de ene kant dat rijk van Babel gebouwd wordt door de antichrist, wordt het rijk van Christus gebouwd in Jeruzalem. En dan is de vraag, wie van de twee gaat er winnen? Maar dat is geen vraag natuurlijk. Ja. En in die dagen krijg je dus eerst, dat het begint, want het begint het echt mee. Wij denken, het begint met de wederkomst van Christus in heerlijkheid op de Olijfberg. Jawel, maar de geschiedenis daar, aan het eind van de 70ste week, begint met een overblijfsel. Dat is per definitie minderheid, klein beetje, overblijfsel. Ergens in de woestijn, verzameld.
In Petra.
Ja. En aan de andere kant, de opkomst van dat grote wereldrijk van de antichrist. En terwijl het rijk van de antichrist opkomt, komt ook dat van Christus op. Dan wordt het evangelie gepredikt, wordt Israël terugverzameld enzovoort. Is de Heer een muur voor Jeruzalem, zodat niemand de heidenen die lastige steen niet zullen kunnen tillen. Dat zijn wel profetieën die men soms op onze dagen van toepassing meent te kunnen brengen. Maar het was uit natuurlijk. Dat is dan in die tijd dat gebeurt. En dan langzamerhand komt dat rijk van die antichrist komt tot ontwikkeling, maar daarna gaat het ook ten onder. En de Bijbel beschrijft dat ook. Hoe die volkeren, die landen, die 10 met name, die zich aan die figuur hebben onderworpen, zich keren tegen dat beest, tegen die machthebber enzovoorts. En dan loopt het langzamerhand fout. Mede door al die oordelen, die zogeheten natuurrampen van die 7 bazuinen en 7 violen die over de wereld zullen komen en dat soort dingen meer. Heb je dat nog? Het is een tamelijk science fiction-achtig gebeuren, omdat je aan beide kanten van de scheidslijn heb je van doen met, lees even verder, heb je van doen met tekenen en wonderen. Hier staat: de Heer zal die figuur die mensen wetteloos heeft verdoemd door de adem zijns monds, door de geest zijns monds. Wie? Hem wiens toekomst, wiens aanwezigheid, presentie. Let op, we hadden het over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, vers 1. En nu is het de toekomst van die mens der wetteloosheid. Dat bedoel ik, die zijn allebei aanwezig, lichamelijk, bij gelegenheid zichtbaar op aarde. Wiens toekomst is naar de werking des Satans, dat lijkt me duidelijk, het is namelijk de Satan, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Want tekenen en wonderen worden niet alleen gedaan door de Heer. Maar ook door Jannes en Jambres. Ja, dat was Mozes, was bij Mozes met die staf. Maar ook door de duivel, dat staat hier. En niet alleen hier trouwens. Dus aan beide kanten gebeuren die bovennatuurlijke, die bovenaardse dingen. Wonderen, ja. Maar het heet nu tekenen en wonderen der leugen. Indien het mogelijk waren, zouden zij zelfs de uitverkorenen verleiden, staat er bij andere gelegenheid. Zie? En het heet tekenen en wonderen der leugen, want we hebben van doen namelijk met de werking van Satan, staat hier, en die is de leugenaar van het beginnen. En als je dus wonderen en tekenen doet, zijn het wonderen en tekenen om de leugen te promoten. Daar is over het algemeen niet veel voor nodig hoor in de wereld. Wij worden beheerst door de leugen. Op alle terreinen van het leven. Het heet ook de waan van de dag. De waan. Maar waan is een ander woord voor leugen hoor. Echt wel. Ja. Nou goed. Maar staat hier. Waarom is dat zo? Wel, deze dingen vinden plaats als verleiding in degene die de weg kwijt zijn, die verloren gaan, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Ik vind het prachtig hoe het staat. Dat is mijn smaak natuurlijk, maar vooruit. Ze hebben de liefde der waarheid niet. Er staat niet omdat ze de waarheid niet hebben aangenomen. Ze hebben geen liefde voor de waarheid. En daarom kennen ze de waarheid ook niet. Ik hoop dat u die begrijpt, hè. Er zijn heel wat mensen die kennen de waarheid niet. En dan zeggen we, ja, dan kun je ze dat ook niet kwalijk nemen. Ja, dat kun je wel, want ze hebben geen liefde voor de waarheid. Ze zoeken het niet. Ze hebben geen belang bij waarheid. Ze geloven niet in. Wat moet je daarmee? Wat koop je daarvoor? Wat moet je met waarheid? Je hebt er alleen maar last van. In de praktijk van dagelijks leven. Zei de prediker in ieder geval, die zei, ja, je kan wel veel kennis hebben, maar kennis vermeerdert smart. Je krijgt er alleen maar ellende van. Je wordt er maar eenzaam van in de wereld. Ja. We moeten vooral met elkaar in het donker tasten en onderweg gaan naar een betere toekomst. En je wordt niet geacht het licht ergens aan te doen of stiekem je zaklamp te gebruiken. Dan nemen ze niet in dank af, ze willen in het donker voorttasten. En vooral samen zijn, en dan moet je loyaal zijn en zoiets. En, we moeten met elkaar, moeten we met
Werken aan een betere wereld.
Werken aan een betere wereld. Wij leven al lang in een betere wereld, broeder. Hoezo werken aan een betere wereld? Een betere toekomst. Er is niet iets als een betere toekomst dan die wij hebben. Dus ja, wat moet je er nog mee? Het is allemaal zo. Ja, ik weet dat het arrogant klinkt, maar ja. God heeft het toch geopenbaard? Ja. Je kunt het zo nagaan. Maar ze hebben de liefde der waarheid niet aangenomen. En daarna staat er, Vers 12, opdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Want in die dagen brengt God een oordeel over de mensheid. En niet nu, en dus ook niet in de dagen van de Thessalonicenzen. Of met de woorden die hier nou eenmaal gebruikt worden. De dag des Heren was niet toen in die vervolging. Het is ook niet vandaag en ook niet ergens ertussenin. Het is pas, eigenlijk pas na de 70ste week van Daniël. Dat is de dag des Heren. En dan zal de Heer zelf zich ook openbaren. Maar het is nadat eerst die figuur die nu al nog steeds God deze eeuw is en overste deze wereld en overste van de macht der lucht en al lang de geest is der, van de zonen der ongehoorzaamheid en hoe dan ook, dan mag die man, weet je wel, die figuur, die verleider, die de volkeren verleidt enzovoort, die zal op aarde geworpen worden en hier op aarde zijn werk voortzetten, maar dan komt de Heer ook. En voor zover die figuur komt met zijn engelen, en zo staat het in Openbaring 12, komt de Heer ook met zijn engelen. En dat zijn wij. Met andere woorden, wij gaan die dingen wel meemaken. We zullen erin betrokken worden. Of dacht je dat het woord koning of priester, dat het alleen een soort symbolische titel is of zo? Of dacht je dat we als koningen straks lintjes moeten doorknippen? Of wil ik... Ja. Nee, dat is serieel. De Bijbel beschrijft dat ook. Wij worden in, als gemeente in het Oude Testament al beschreven als leidslieden, voor degenen die op aarde leven. Als leraren, als degenen die de weg weten. En die de weg moeten wijzen dus ook. Jazeker wel. Want wij zijn betrokken in dat koninkrijk en dragen daar verantwoordelijkheid voor. Dan daarin zijn wij onderweg. Maar als je dat niet weet, dan kun je met iets als opname van de gemeente natuurlijk helemaal niks. En daar zit het probleem. Men heeft algemeen het idee dat we hier een beetje als christenen een beetje netjes moeten leven. En een voorbeeld zijn, ethisch voorbeeld voor de wereld om ons heen. Ons netjes moeten gedragen, zodat anderen onze navolgers zullen zijn. Eigenlijk is dat volstrekte arrogantie ook nog. Maar het staat volstrekt buiten de Bijbel. Buiten het geopenbaarde woord van God. Eigenlijk is het gewoon afgodisch. Want alle afgoderij kent deze dingen. Alle afgoderij leert, zeggen ze, God daarboven, die moet je ter wille zijn. En, want hij ziet je en hij hoort je en misschien brengt hij een oordeel over je, dus je moet je netjes gedragen. Want God wil vrede. Ja, dat wil de duivel ook. En die wil ook dat we ons netjes gedragen. Want hij wil de macht hebben over een koninkrijk dat keurig in elkaar steekt, dat gekenmerkt wordt door vrede, maar waar Christus buiten staat. Heb je dat? Dat is het. Kortom, dat is niet onze wereld. Wij worden aan die wereld onttrokken. En wij worden opgeleid. Geleid is eigenlijk het gewone woord in Romeinen 8. Wij worden geleid naar onze zoonstelling in de toekomst. En hetzelfde Romeinen 8 zegt dat de wereld daarop wacht. Dat wil zeggen, die moet daarop wachten. Die is in de stand-by-positie gezet. Die hangt er een beetje bij. Dat komt later wel. De doet daar niks mee. Officieel is dit, hè? De doet daar niks mee, maar hij verzamelt uit de wereld tot vandaag nog steeds zijn gemeente. En het oordeel over de wereld, wel 1 Korinthe 6, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat wij de engelen zullen oordelen? We zullen betrokken zijn in die dag des Heren, in dat oordeel van de Heer over de wereld. Niet waarbij de Heer zijn oordeel brengt over ons, maar waarbij wij als die ecclesia, die volksvergadering, als betrokken in het koningschap van Christus, het oordeel zullen brengen over de wereld. Wij zullen dat zijn, aan die kant van de zaak. Hebben jullie dat nog? Mooi, ik hoop dat het goed tot u doordringt. Want daarheen zijn we onderweg. Dat staat hier ook. Dat is de rest van dit hoofdstuk. Daar komen we nou niet aan toe. Maar dat is de rest van hier 2 Thessalonicenzen 2. Het was trouwens ook de rest van 1 Thessalonicenzen 5. En het is ook de rest van 1 Korinthe 15 waar we waren. Zei het dan, het was alleen het laatste vers. Er staan zelfs dezelfde woorden, min of meer. Zo dan zij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Want ons leven van vandaag is daarop gericht. En voor die dingen zijn wij geroepen. Dat is wat hier verder staat. Misschien kom ik er volgende keer nog even op terug. Maar voor vanavond zullen we het hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en dat wij dit profetisch woord hebben dat zeer vast is. Wij danken u dat waar wij inderdaad doen wat u zei, dat waar wij schrift met schrift vergelijken, dat wij niet in onzekerheid hoeven te verkeren, maar in tegendeel, dan is dat profetisch woord zeer vast en schijnt als een licht in onze duistere harten. We danken u daarom dat we ons bewust mogen zijn dat die wereld die wij zien om ons heen de onze niet is. Omdat u ons daaruit getrokken hebt en waar de wereld officieel in duisternis verkeert, dat wij mogen wandelen in uw licht. In dat licht van ons heiland zelf, in het licht van uw nieuwe verbond, van uw woord, van dat profetische woord. En we danken u daarom ook dat we vanavond weer hier mochten zijn om dat woord te openen. Om te luisteren naar wat u te zeggen hebt over verleden, maar meer nog over heden en toekomst. Zodat wij weten wie wij zijn en waarheen wij onderweg zijn. En daarom, Vader, vertrouwen we onszelf aan u toe. Opdat inderdaad uw goede werk dat u in ons begonnen hebt voleindigd zou worden. Tot op die dag van Christus. Omdat we daadwerkelijk als kinderen Gods tot zonen zouden gesteld worden, want daartoe hebt u ons geroepen. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.